Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Mark Uleman, topman van technologiebedrijf ProDrive. Dat bedrijf wil de grootste toeleverancier worden voor de Amerikaanse chipmarkt. Maar hoe gaat het bedrijf dat voor elkaar boksen? En kunnen ASML en Philips echt niet zonder ProDrive? Nog niet zo lang, hè? Hoeveel maanden nu op je post?
Het is denk ik 110 dagen. Vier maanden. Ik ben op 8 januari begonnen.
Moeten we meteen maar even de cijfers doen dan?
Doe maar.
Toch een verlies, 6 miljoen. Als journalist hoor je daar dan toch mee te beginnen.
Ja.
Waarom, als je zulke grote klanten hebt, die het voor een belangrijk deel ook gewoon goed gedaan hebben, en de economie en de componentencrisis lijkt ook weer een beetje achter de rug, de economie krabbelt een beetje op, leiden jullie een verlies?
Nou, het is met name door de eerste maanden van vorig jaar veroorzaakt. Het was een soort perfect storm van componenten die heel erg beperkt beschikbaar waren. Dat betekent dat je ze dus echt mondjesmaat binnenkrijgt. Dat betekent dat je lijnen stilstaan en dan weer opstarten en dan weer stilstaan en dan weer opstarten. Plus het feit dat er erg veel inflatie ook in die componenten was. Want als het niet te krijgen is, wordt het dus duurder. En we hebben gevallen gehad dat het een chip van $1 $100 ging kosten. Dus je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk een behoorlijke impact heeft op de hele P&L. Gelukkig is de tweede helft van vorig jaar ging het alweer aanzienlijk beter. En ook het eerste kwartaal gaat weer beter. Dus we hebben net het eerste kwartaal afgesloten. Dat is ook weer beter gegaan dan de kwartalen ervoor. Dus in die zin hebben we de stijgende lijn weer ingezet. En zijn onze operaties ook een stuk rustiger op dit moment.
De gevallen die je net noemt en de oorzaken die al aan de orde kwamen, die zijn uiteindelijk de componentencrisis gaan heten. Het stokken van de keten, nauwelijks verkrijgbaar zijn van bepaalde componenten. Dat is nog een nawee van corona of speelt er iets anders?
Nee, het is toch een nawee van corona en de Oekraïne-oorlog. Eigenlijk twee dingen tegelijk. Heel veel mensen gingen extra stok opbouwen na corona. En ook met de Oekraïne-oorlog. Dat betekent dat de hele supply chain leeg is.
Nou, better safe than sorry, hè? Als je weet dat er tekorten waren. Nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Dus ik zit er dan maar liever mee in mijn maag, eventueel. Maar ik heb het wel. Dat was de bedoeling natuurlijk.
Ja, nou, dat hebben wij voor een stuk ook gedaan. Maar we veroorzaken eigenlijk allemaal met elkaar. Bijna net zoals iedereen toiletpapier ging hamsteren. Ja, er was eigenlijk iedereen zat daarop en vervolgens was er geen toiletpapier meer. Maar het was niet dat de consumptie veranderd is. Dus.
Maar dat is er nu zo'n beetje uitgewerkt wel.
Ja, absoluut. Wij hebben eigenlijk niet meer van die spot aankopen. Die hoeven we niet meer te doen. We hebben de component die we nodig hebben. We zijn ook alle stokniveaus aan het afbouwen. En dat betekent dat je veel meer kunt focussen op de efficiëntie van je lijnen. En dat zien we heel duidelijk al in de eerste maanden.
Is dat dan weer geen risico? Want dat just-in-time management en we houden geen grote voorraden aan, dat bleek ook kwetsbaar te zijn.
Ja, nou, onze voorraden zijn nog steeds genoeg in die zin. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. We plannen het nou ook veel beter. Dus ik denk dat wat dat betreft we vertrouwen kunnen hebben in dit jaar.
En wat maken jullie en voor wie, om dat maar eventjes goed helder te schetsen?
Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Want we maken eigenlijk een hele range van producten, van versterkers, speciale versterkers, speciale computers, camera's. Voor markten zoals de semiconductor-industrie, maar ook de healthcare. Ook algemene industrie, landbouwindustrie. Dus het is een hele range van producten die eigenlijk een paar kenmerken hebben. Er is echt stroom doorheen. Dus dat is één ding. Maar daarnaast zijn het producten die heel erg complex zijn. Dus er zit heel veel eigen know-how in, die door onze eigen ingenieurs gemaakt is. Dus als het eerste heel erg complex.
In jullie eigen componenten zit ook wel heel veel know-how? Of zit die know-how, dat intellectual property, vooral in wat uiteindelijk jullie klanten er dan weer mee doen?
Nee, het zijn onze eigen componenten waar de know-how in zit. Dus het eerste is heel veel technische know-how. Tweede is dat het, als het kapot gaat, is het een probleem. Dus het is een voeding van een MRI-scanner. Of het is iets wat in een chipmachine van ASML zit. Als die chipmachine stilstaat, dan is dat een probleem. En het derde is dat het typisch een component van iets groter is. Dus wij leveren iets wat minder dan 1% van de totale waarde van de machine is. Dus in die zin is het heel erg kritisch, maar niet een enorme kostenpost.
Hoe kritisch is het? Hè? Kunnen bedrijven als, ik noemde ze net, ASML, Philips, maar er zijn natuurlijk heel veel andere eindklanten, als je die hele range zo opnoemt, kunnen die zonder jullie?
Niemand is onvervangbaar, maar dat zal heel moeilijk worden. Op het moment dat, stel dat alle ProDrive componenten op dit moment allemaal kapot gaan, dan wordt er geen high-end chip in de wereld meer gemaakt, om het even cru te zeggen. Dus het is ook echt zo. Ja. We hebben dat betreft een hele verantwoordelijke positie en een hele innige samenwerking ook met onze klanten daarover. Omdat we gewoon een cruciale rol vervullen binnen dat hele ecosysteem.
Ja, ik gun jullie dat van harte, maar dat klinkt toch best wel als tricky. Dus als het bij jullie verkeerd gaat, dan stokt het radarwerk.
Ja, dus daar komt een stuk verantwoordelijkheid bij. Dus daarom hebben we ook duplicaat sites in andere landen. En we hebben ook proactief investeren we in productiecapaciteit voordat de markt er ook al om vraagt. Dus soms zijn levertijden 6 maanden tot 1 jaar. We hebben daar echt een plan achter en maken het kapitaal beschikbaar om voordat de ramp-up komt al klaar te zijn voor die groei. En dat moet je doen als verantwoordelijke leverancier.
Na 110 dagen heb je natuurlijk een goed beeld van hoe het bedrijf ervoor staat en wat jij daar eventueel aan wil veranderen. Ik las dat het een belangrijke doelstelling is om de complexiteit uit de organisatie te halen. Nou begrijp ik dat jullie complexe dingen maken, maar om nou ook de organisatie complex op te tuigen, dat is misschien weer te ver doorgevoerd. Wat moet er dan eenvoudiger? Wat moet er anders?
Ja, eigenlijk een aantal zaken. Kijk, het is een organisatie met heel veel ingenieurs. Ik denk dat meer dan de helft een academische opleiding heeft, of in ieder geval HBO. Dus die kunnen heel veel problemen oplossen. We hebben ook heel veel verschillende producten. Maar uiteindelijk voegen niet al die producten wat toe aan onze winst- en verliesrekening. We hebben 1200 producten die minder dan 1% van de omzet zijn. Dat betekent dat je 1200 producten eigenlijk zou kunnen elimineren en nauwelijks minder omzet doet, maar een stuk minder complexe organisatie hebt. Dus dat is aan de productenkant.
Zou kunnen elimineren, dat ben je dus vast van plan?
Daar zijn we nu mee begonnen. Ja, om daar gewoon op een verantwoordelijke manier uit te stappen.
Maar dat zijn toch ook zaken waarvan je zegt, oké, voor onze omzet is het niet heel veel, maar vermoedelijk zijn er klanten die daar wel op zitten te wachten. Want anders hadden jullie ze nooit gemaakt.
Nee, dus daar moet je op een verantwoordelijke manier een afspraak over maken. Van wij maken nog voor 3 jaar dit product of een andere oplossing. Het is niet altijd zo mission critical. Dus dat is een proces wat ons heel veel voordeel gaat bieden. Want het scheelt heel veel omstellingen in de fabriek. Heel veel complexiteit voor je ingenieurs. Want al die producten moeten bijgehouden worden. Dus dat is aan de productenkant.
Want het zijn dezelfde ingenieurs die natuurlijk die producten ooit hebben gemaakt. Ooit hebben bedacht. Dat is volgens mij waar je naar op weg was. Ze kunnen ook heel veel bedenken. Dus bedenken ze het.
Dus bedenken
maar
ze
het is commercieel niet altijd even verstandig.
Nee, je zou andere dingen kunnen bedenken voor andere toepassingen die key zijn. Dus het gaat echt om een focus op de klanten en sectoren die van ons van belang zijn. Niet alles wat doen omdat je het kunt. Niet alles wat kan, moet ook. Dat is in feite het principe.
Dat is de ene kant van het verhaal. Je bewoog ook toen naar de andere kant.
Ik denk de organisatiecomplexiteit, dus waar ik heel duidelijk mee bezig ben, is zorg dat je het juiste talent hebt en dat je dat talent ook in staat stelt om succesvol te zijn. Dus als je die complexiteit in de organisatie eruit haalt, duidelijke verantwoordelijkheden zet, duidelijke KPI's, dus performance indicators hebt, dan weet iedereen, dat moet ik doen. En dan weten ze ook, ik heb succes en ik moet op deze manier doorgaan. En dat is eigenlijk het tweede element waar we mee bezig zijn. Het staat bij mij eigenlijk op nummer 1.
Maar het klinkt een beetje toch wel alsof je ergens binnen bent gekomen. Natuurlijk een bedrijf met een zekere potentie, een grote klantenmarkt, gaat alleen maar groeien, maar dat je toch ook ergens van geschrokken bent? Of is dat te sterk uitgedrukt?
Nee, ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster geworden de afgelopen 4 maanden. De hoeveelheid werk is toegenomen. Dus je hebt natuurlijk, je neemt je beslissing op basis van de informatie die je hebt. Zodra je binnen bent, ga je kijken van hoe zit het nou echt. En het potentieel en de kwaliteit van onze mensen is eigenlijk groter.
Ja, maar ze doen niet de goede dingen.
Ze doen niet de goede dingen. En
dat is geen detail, toch?
Nee, maar dat is de opportunity om de zaken te verbeteren. Dat je inderdaad zegt van, hey, werk niet meer daaraan, maar zorg dat je 2 keer zo snel gaat in die andere toepassing.
Als ik zie dat er de afgelopen jaren echt aanzienlijk meer mensen voor het bedrijf zijn gaan werken, van 1800 naar 2400 in 2 jaar tijd. Was dat dan wel nodig?
Nou, voor een stuk kun je daar inderdaad vragen bij stellen. Natuurlijk, als je de hele tijd stilstaat in je productielijnen... Dan heb je meer mensen nodig, want het is start-stop. Dus in die zin, in operations heb je dan... kunnen we niet doorgroeien zonder dat we heel veel meer mensen aan hoeven te nemen. En we waren ook iets doorgeschoten in de R&D-capaciteit. We besteden als percentage van de omzet meer dan een ASML... en aanzienlijk meer dan een Philips. Dus,
nou, kun je als bedrijf te veel uitgeven aan onderzoek en innovatie?
Op het moment dat je in een situatie zit van... We hebben grote operationele problemen... denk ik dat de focus meer daarop moet zijn. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds... een enorme hoeveelheid nieuwe producten in de pijplijn hebben. En dat ons ook de motor van die groei is. Je noemde de 1 miljard ambitie die er is. Ja, dat komt niet zonder waanzinnig goede producten in goede markten. Dus,
maar het kan met iets minder gereserveerd budget voor R&D.
Met iets minder, ja. Maar nog steeds in het bovenste 10% van bedrijven in Nederland. Dus als het niet de bovenste 5. Ik heb het sommetje niet gemaakt. Maar nog steeds met een heel groot goed percentage daar.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Met de investering van 2,5 miljard in de regio Eindhoven... kan de Nederlandse chipindustrie nog jaren groeien... of Nederland zal hoe dan ook te klein blijven... voor de groeipotentie van de chipindustrie dweilen met de kraan open.
Nou, ik ga toch voor de eerste, voor A, antwoord A.
Antwoord A is gekozen door Mark Uleman, topman van ProDrive Technologies. Ja, operatie Beethoven natuurlijk. Hè. Niet direct gekoppeld aan ASML, want de regio moet ervan profiteren. Jullie zijn gevestigd in Eindhoven-Zon, volgens mij, om precies te zijn.
Klopt.
Ik ga toch voor antwoord A, omdat B ook een kern van waarheid met zich meedraagt.
Ja, we zitten in B. Kijk, als je de bedragen ziet die in andere landen worden uitgetrokken. Biden heeft, geloof ik, 10 miljard aan TSMC gegeven en 8,5 miljard aan Intel om daar fabrieken neer te zetten. Totale chipfund is meer dan 40 miljard. Ook Duitsland heeft fabrieken daar. Dus die bedrag, dan is 2,5 miljard is een prachtig bedrag, prachtig resultaat, maar qua bedrag natuurlijk minder dan wat andere landen doen. Wat wel voor mij belangrijk is, is de boodschap die eruit is. Van, we snappen eindelijk dat die regio en dat die hele semiconductorindustrie belangrijk is. Ik reis heel veel. En dit is gewoon vrij uniek wat wij in Nederland hebben. En soms denk ik dat we dat een beetje vergeten. En dat moet je ook absoluut koesteren.
Het is voor mensen die zich niet dagelijks daar begeven... wel een beetje ASML en dan een hele tijd niets. Ik ga je toch vragen te reflecteren op wat de voorzitter van VNO-NCW Brabant en Zeeland bij vorig jaar zei. Namelijk dat het voor bedrijven in de schaduw van ASML best ingewikkeld is om aan personeel te komen. Dat het ook bijvoorbeeld van het grootste belang is dat een grote klant, misschien wel alles bepalende klant als ASML, echt op tijd betaalt. Dat het duidelijk is wat de afspraken zijn. Is dat lastig om je te verhouden tot een bedrijf dat nog weer heel veel groter is?
Ja, kijk, ik denk de schaarste van talent is een focuspunt. Ik denk dat er is ook een initiatief in de regio waar ook ASML een rol in speelt. Brainport, waarin we een aantal problemen proberen op te lossen. Bereikbaarheid, wonen, talent of opleidingen en brede welvaart. Ja, er moeten 100.000 huizen bij komen. Dus dat is natuurlijk nog wel een uitdaging in de komende acht jaar. Maar we zijn daar ook als industrie aan het kijken van wat kunnen we bijdragen. Uiteindelijk is dat denk ik een goede ontwikkeling voor Nederland. Alleen je moet een aantal zaken wel oplossen. Wonen, maar ook energievoorziening. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die niet uitbreiden in de Eindhovenregio omdat ze geen elektriciteit kunnen krijgen. En dan gaan ze de uitbreiding van high-tech industrie gaan ze naar het buitenland doen. Ja, dat vind ik zonde eigenlijk.
Als er grote groeiambities zijn van jullie, maar toch ook van jullie uiteindelijke klanten zoals ASML, kan het je dan ook wel eens over de schoenen lopen? Dat je denkt, ja, ASML, jij kan wel willen groeien en met jou nog een paar hele grote bedrijven, maar wij moeten het ook nog wel kunnen bolwerken.
Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Natuurlijk zijn er uitdagingen in het vinden van personeel. Maar kijk, we hebben 70 mensen die niet Nederlands zijn. 70 verschillende nationaliteiten hebben we. Dus,
oh, je wilt over de expatregeling hebben, begrijp
ik. Nou, dat zijn niet eens expats. Zoveel expats hebben we niet. Maar wij hebben heel veel mensen uit het buitenland die bij ons werken. En daar een interessante baan bij ons hebben. En De meeste communicatie naar het personeel toe gaat ook allemaal in het Engels. Dus in die zin vissen we wel in een wat grotere vijver dan alleen Son of Eindhoven. Maar ja, beschikbaarheid van talent is hoog op mijn aandachtspuntje.
En natuurlijk ook nodig als je die omzetsprong wil realiseren van 500 miljoen naar 1 miljard. Volgens mij, als ik de doelstellingen goed lees, dan moet dat ook voor een deel gebeuren buiten Europa. Dus vooral in Amerika. Jullie hebben locaties in Japan, in China. Waar moet het geld uiteindelijk verdiend worden de komende periode?
Nou, ik denk dat in Nederland nog steeds, dat is waar de meeste mensen zitten. Er zitten daar meer dan 2000 mensen. Dat blijft wel echt het moederschip. Maar ik denk in percentage groei dat met name Amerika heel sterk zal gaan groeien. We hebben daar flink aantal nieuwe producten die in de semicon-industrie gebruikt gaan worden. Nou, dat zit natuurlijk voor een heel stuk in Amerika. Dus alle klanten zitten daar en ook een aantal klanten in healthcare.
Maar dan zullen ze er ook vooral kijken naar hun eigen bedrijven en niet zozeer naar een Nederlands bedrijf uit Eindhoven, of wel?
Nee, als het een MeToo-product is, zeker niet. Maar we hebben een aantal unieke oplossingen waarbij we problemen oplossen die eigenlijk niemand anders kan oplossen. En dat geeft ons een recht om te spelen.
Hoe zelfverzekerd ben je daarover? Dat je iets hebt wat door niemand anders te maken is. Met andere woorden, ze halen ons niet zomaar in.
Nou, zonder arrogant te willen lijken, redelijk zelfverzekerd. Nee, ik denk dat daar. Luister, we hebben gewoon een aantal problemen die we oplossen. Waar klanten bijvoorbeeld 10 jaar aan gewerkt hebben, die konden het niet. Onze mensen hebben het in 3 jaar opgelost. Dat betekent dat wij een probleem oplossen wat belangrijk is voor hun. Anders werk je er niet 10 jaar aan. En het feit dat wij het kunnen en zij niet, geeft aan dat onze ingenieurs daar een stapje extra hebben gezet. Ja, omdat het juist in ons kennisveld zit. Voor hun is het misschien, voor de klant is het wat minder een focus area. Ze doen het erbij. Wij zijn volledig gefocust daar. Dus dat geeft mij toch het vertrouwen dat die groei niet alleen maar een mooie PowerPoint is, maar gewoon echt realiseerbaar is.
En als je dan wil groeien, niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar ook in Amerika, en tegelijkertijd nog locaties hebt in Azië, in China en Japan, kan dat dan allebei? Of word je dan ook mogelijk een speelbal tussen 2 geopolitieke blokken?
Nou, dat denk ik minder. Je moet natuurlijk wel rekenen. Er zijn randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Je kunt geen wetten schenden. Dus daar zul je keuzes maken wat je waar kunt maken. Maar we hebben in alle regio's goed talent zitten wat die groei kan ondersteunen. Dus in die zin.
Maar het is niet zo dat als je zaken doet in Amerika dat je dan China even moet parkeren?
Nee. Nee, dat is productspecifiek. Dus daar, je kunt alleen niet alles overal maken vanwege bepaalde geopolitieke ontwikkelingen. Maar het is niet dat wij issues hebben om bepaalde markten binnen te komen.
Tweede dilemma, let op. De oprichters hebben het bedrijf ver gebracht, maar het is nu tijd om het bedrijf naar mijn hand te zetten. Of de bedrijfscultuur is goed zoals het is, ik pas me wel aan.
Er is toch meer A. Dat, ik denk dat, dat kan ik ook wel uitleggen. Ik denk dat de oprichters een fenomenale job gedaan hebben om het van nul. Hè, het is echt letterlijk begonnen in een kamertje op de TU daar in Eindhoven. Naar 500 miljoen te brengen. Dat is natuurlijk heel knap. Dat kan zeker niet iedereen. Alleen je merkt, het is natuurlijk makkelijker om van 1 naar 2 miljoen te gaan. Of van dat je er 1 miljoen bij zet. Nu moeten we stappen maken van 50, 100 miljoen.
En dan kom je bij Mark Uleman uit. Dat kunnen niet zoveel mensen.
Dat zijn jouw woorden. Maar
maak het even voor je af.
Het verhaal is een iets andere aanpak. Waarbij je echt keuzes maakt waar je wel en waar je niet speelt. En als je dat goed doet, dan hebben we met de technologische basis die we hebben in ProDrive een hele goede kans om sterk te groeien. We zijn vorig jaar 33% gegroeid in producten.
Maar kun je het naar je eigen hand zetten? Want toch terugkomend op het dilemma, dan moeten we ook even de aandeelhoudersstructuur erbij pakken. Volgens mij waren er 2 oprichters. Hans Verhagen, die inmiddels is gestopt, ook teruggetreden is uit de Raad van Commissaris. En de oprichter Pieter Jansen, die is nu jouw rechter of linkerhand, denk ik.
Ja.
En dan hebben we nog Hall Investments, hier wel bekend, want ook het moederbedrijf van de FD Media Groep, waar BNR onder valt. Waar is dan jouw eigen pakket, als je het ook nog hebt te stellen met een van de oprichters die ook nog behoorlijk op allerlei manieren aanwezig is in het bedrijf?
Die is zeker aanwezig, maar hij heeft een hele duidelijke keuze gemaakt. Dat heeft hij ook halverwege vorig jaar aangekondigd. Van ik wil echt mij focussen op wat ik leuk vind en dat is de technologie. En dat heeft hij ook eigenlijk vanaf het begin in het bedrijf gedaan. En hij respecteert die keuze ook 100%. Dus was voor mij natuurlijk wel...
belangrijk.
Was belangrijk. Was ook in de laat maar zeggen, mijn due diligence van... moet ik deze uitdaging aannemen? Een heel belangrijk element. Maar ik heb met Pieter... we zijn op een gegeven moment 3 uur lang door de productie gelopen. En echt heel intens gesproken. En toen had ik gewoon echt, ja, dit zit goed. En tot nu toe ben ik daar zeker niet in teleurgesteld.
Maar je hoeft niet een vergelijkbaar aandelenpakket te hebben. Want Hall Investment heeft zo ongeveer iets minder dan de helft, geloof ik. En dan heeft hij zo ongeveer iets minder dan de helft. En dan is nog een plukje voor personeel. Medewerkers. Voor personeel. En daar hoor jij dan ook bij.
Daar hoor ik ook bij. Personeel. En dat zijn toch bijna 500 man die een klein plukje aandelen hebben. Dat geeft ook een stuk buy-in in het bedrijf. Betrokkenheid bij het bedrijf. Dus ik vind dat een goed iets. Met betrekking tot Hall. Ik denk dat het een hele verantwoordelijke aandeelhouder is. Ze hebben ook een kapitaalstorting samen met Pieter gedaan vorig jaar. Om de verdere groei te financieren. We hebben een aantal mensen, een aantal talenten van Hall binnen het bedrijf... die ons helpen bepaalde dingen op een hoger niveau te brengen.
Nou, die zijn aangesteld door Hall dan, denk ik? Of?
Nee, die nemen we zelf aan uit een groepje mensen... die bij Hall ter beschikking zijn. Dus de keuze is altijd binnen het bedrijf... of wil je die persoon hebben? Maar onze toegang tot talent is gewoon beter. Ook als je deel
maakt. Maar was de keuze voor jou ook een keuze van Hall? Ben jij min of meer aangesteld door Hall als grote aandeelhouder?
Dat was echt een 50-50... keuze. Het is natuurlijk, Pieter heeft er ook een zegje in. Want het bedrijf is uiteindelijk van hem. En hij moet, ja, het is zijn baby. Hij wil ook wel iemand hebben die dat dan verder laat groeien. En een peuter en een tiener laat worden. Dus dat was echt een 50-50 beslissing.
Kun je ook makkelijker naar die 1 miljard, als dat een stip op de horizon is, door bedrijven over te nemen? Of hoort dat niet bij de plannen?
Op dit moment is het niet bij de plannen. Kijk, als de acquisitie over lifetime langskomt... dan gaan we zeker geen nee zeggen. We hebben natuurlijk met Hall een kapitaalkrachtige partner daarin. Dus we zouden het kunnen doen. Ik denk dat wij zoveel groeipotentieel hebben... dat het op dit moment eigenlijk een afleiding zou zijn... om een acquisitie te gaan doen.
Maar die kapitaalstorting, waar heb je dat dan voor nodig?
Dat is voor verdere groei apparatuur, bedrijven en investeringen in ons eigen bedrijf. Dus dat is daar, dat helpt ons op die manier. Wij kunnen 10%, 15%, 20% per jaar groeien de komende jaren. Dus in die zin wil je dan ook weer niet heel erg veel je laten afleiden door een acquisitie.
Het moet allemaal minder complex, heb ik begrepen.
Precies, dus acquisities maken dat weer complexer. Maar nogmaals, als de juiste bedrijf langskomt, dan gaan we daar zeker naar kijken.
Dit was de Top van Nederland met Mark Uleman van ProDrive. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Arjan van Westerlo, topman van NEP The Netherlands, een audiovisueel productiebedrijf, over de mogelijke gevolgen van bezuinigingen op de publieke omroep. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.